Uit ervaring weten we dat er vaak nog wel mondelinge vragen zijn. Broeder Willem. Efeze 3 vers 12 zegt dat we onze behoudenis moeten bewerken. De bedoeling zal wel zijn Filippenzen 3 vers 12. Hoe zit dat als je al behouden bent? Of zegt Efeze 3 vers 12 ook zoiets? Nou, dat weet ik niet, maakt ook niet uit. En hier staat het in Filippenzen. Want het is, werk uw eigen behoudenis met vrees en beven, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken. Dat vind ik zo mooi, hè? Vers 12 is een Arminiaanse tekst en vers 13 is een Gomeristische tekst. Vers 12 zegt, je moet zo leven alsof het van jou afhangt of je er komt. En vers 13 zegt, als troost, en uiteindelijk is het God die het in jou bewerkt. Dat is de spanning, het is 100% goddelijke genade. En 100% menselijke verantwoordelijkheid. Ik vind het zo prachtig in de Dordtse leerregels. Niet alles even prachtig, maar dit is toch wel heel mooi. Dat als je het samenvat. Ik heb het ooit een keer in een lezing gezet. Er zat een gereformeerde broeder tegenover mij, gereformeerd in de ruime zin van het woord. Hè? Die was nog strenger dan Kees, denk ik. En die was het eens met mijn samenvatting. Dus ik kijk of jij het ook mee eens bent. Die samenvatting van de Dordtse leerregels is. Evangelici die niet weten wat dat is, die moeten dat maar gewoon even langs zich heen laten glijden. De samenvatting is dit. Het is 100% genade van God als je behouden wordt. En het is 100% je eigen schuld als je verloren gaat. Ik zit weer goed. En dat rammelt natuurlijk, maar dat wisten die vroede vaderen in Dordt ook wel. En toch is dat de mooiste manier misschien wel om het geheim proberen tot uitdrukking te brengen. Heb je toch nog bedenking? Oh, oké. Goed zo. En zo is dat hier ook. Maar er zit nog wat anders achter, dat bewerken van je behoudenis. Ik denk dat het simpel is om te zeggen, op een bepaald moment ben je behouden. Ik had een gereformeerde vriend, die ging ooit naar Amerika en dan kreeg hij de vraag, zoals je typische American Evangelical je dat zou kunnen vragen. When were you saved? Wanneer werd je behouden? Waarop hij een fantastisch gereformeerd antwoord gaf. Namelijk in het jaar 33 op het kruis van Golgotha. Mooi, hè? Dat was helemaal perfect. Dat was niet wat die man wou horen, dus het gesprek zal nog wel even verder gegaan zijn. Je hebt dus, en dat vind je in elk geval in de Efeziërsbrief, uit genade zijt gij behouden. Daar wordt heel sterk de nadruk gelegd op het feit dat het iets is wat ooit gebeurd is. There was a day you were not saved and the next day you were saved. Er is in de tussentijd iets gebeurd. Maar op andere plaatsen, bijvoorbeeld juist in die Filippenzen brief, is het een voortgaand proces. En dat is eigenlijk meer de lijn van het Nieuwe Testament. Om te voorkomen dat je al te gemakkelijk een es ist erreicht gevoel zou krijgen. Om ook nog een andere taal er tussendoor te gooien. Zo van ik ben er. Toen ik 12 was, heb ik mijn hartje aan de Heer Jezus gegeven, dus mij kan niks meer gebeuren. Dat is natuurlijk zeer onnieuw testamentisch. Luther was zo blij dat hij ontdekt had dat een mens gerechtvaardigd wordt door geloof alleen, dat hij vreselijk woedend werd toen hij Jacobusbrief las. Haha, je dacht zeker dat je gerechtvaardigd werd door geloof alleen? Nee hoor, door geloof, door de werken word je gerechtvaardigd. Hij dacht, gooi die brief eruit, strooi een brief. Later begreep hij het hopelijk beter, want hij heeft in ieder geval die brief wel vertaald in het Nieuwe Testament in het Duits opgenomen. Wat Jacobus bedoelde is, geloof zonder werk is helemaal geen echt geloof. Geloof is pas echt geloof als het vrucht draagt. Zonder het geloof, zonder de werken is het geloof dood. Zoals het lichaam zonder de ziel, zonder de geest dood is. Met andere woorden, je wordt gerechtvaardigd door het geloof, maar dan wel geloof dat in liefde werkt. Zoals Galaten 5 dat zo mooi zegt. Geloof dat door liefde werkt. Een geloof dat geen vrucht draagt, is helemaal geen geloof. En dus één omschrijving van het uitwerken van je behoudenis is precies dit. Leven uit het geloof, leven uit de genade van God en daarbij vrucht dragen. Je moet eigenlijk helemaal niet zozeer gefixeerd zijn op het vrucht dragen. Een appelboom denkt ook niet, oh jongens, het begint al herfst te worden, ik moet langzamerhand toch wel eens een keer die appels gaan produceren. Dat gaat allemaal heel natuurlijk. Het enige wat die appelboom hoeft te doen is gewoon appelboom te zijn. De rest komt vanzelf. Dus we zijn niet gefixeerd van, oh jongens, ik moet vrucht dragen, ik moet dit, ik moet dat. Nee, je moet gefixeerd zijn op Christus. En dan komt die vrucht vanzelf. Dan zal je zelf daar de vruchten van zien in je leven. Dus houden, dus bewerken, dat betekent, zoals Petrus zegt, zal alle teksten in te binnen schieten, want het is ook een veelzijdig onderwerp. In Petrus 4, als de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, zegt hij. Vind ik wel mooi. Dat wil zeggen, God heeft het handen aan vol met eerbied gesproken om ons tenslotte over die streep te trekken. En dat weten we allemaal van onszelf maar al te goed. En dat is dan een Godszijde. En dat is ook je eigen verantwoordelijkheid. Je denkt, je bent er nooit. Dat wil niet zeggen dat we daarmee de zekerheid van de behoudenis aantasten. Maar het maakt ook wel weer heel erg veel verschil. En daar is nou precies de rechterstoel van Christus zo belangrijk bij. Hoe je in de behoudenis uiteindelijk zult belanden. De een zal regeren over 5 steden en de ander over 10 steden. En de derde valt er helemaal naast. De gelijkenis van de talenten, Matteüs 25. Dat heeft wel degelijk ook te maken met wat je zult zijn in de eeuwigheid. Zoals een oude bijbelleraar zei, dat is een hele mooie zin, het staat nergens in de Bijbel, maar ik vind hem toch mooi en waar. Je zult in de eeuwigheid zijn wat God op aarde van je heeft weten te maken. Jolanda, kun je er mee eens zijn? Gelukkig. Jolanda is een oud student van mij. Heel lang geleden was dat. Maar dat is zo. Je zult in de hemel zijn. Waarvoor zou het allemaal zijn als het verder niet toe deed? Je leeft voor het vaderland weg. Je doet waar je zelf zin in hebt. Want ja, je hebt toch met 11 jaar de Heer, het hartje aan de Heer Jezus gegeven. Dat is niet de Bijbelse evangelie. En het omgekeerde, mensen altijd maar in onzekerheid laten of ze er wel goed genoeg voor zijn en of ze het wel zullen redden, is even onbijbels. Ik vind altijd een van mijn taken als bijbelleraar om te proberen de gulden middenweg aan te wijzen. De weg tussen dat gemakkelijke evangelische gedoe, ze allemaal bekeerd, en aan de andere kant dat andere gedoe waarmee er niemand bekeerd lijkt te zijn. En terwijl een hoop mensen dat wel degelijk zijn, maar niet durven zeggen. En nog zelfs niet tegen zichzelf durven te zeggen. Het is heel belangrijk om die weg te leren gaan. Andere vraag.
Broeder Willem, mag ik nog even
toevoegen? Jazeker, broeder Jan.
Ik bijvoorbeeld denk aan dat de Jezus zegt van we kunnen niks doen zonder dat bij vader, de Heer Jezus, zonder zijn vader. En dan heb je natuurlijk ook het feit met dat werken, dat er ook gezegd wordt van ja, met die werken.
Ja. Ja, bereid, ja, klopt.
Dus dan denk ik wel eens van, ja, hoe kan ik nou zeker weten dat ik dan in een goede gedachtegang zit?
Ja, maar dat laatste is toch niet, ik moet even herhalen. Als er staat in het Nieuwe Testament, te moeten wandelen in de werken die God tevoren bereid heeft. In Efeze 2 vers 10 staat dat onder andere, als ik me niet vergis. Dat betekent niet dat onze focus erop moet zijn, oh jongens, hoe kom ik er nou achter wat voor werken God in de eeuwigheid voor mij gericht heeft, klaargelegd. Dan denk ik liever aan een tekst uit de prediker, Jan. Doe wat je hand vindt om te doen. Doe dat. Sjewaar, wat moet ik doen? Ik ben dat ook alweer heel lang geleden. Als je oud wordt, dan zijn de dingen altijd heel lang geleden, zo langzamerhand. En die zei, ja, ik krijg nooit kans om te getuigen. En die zei, ik weet het niet, maar... Toen zei ik, heb je er wel eens intens voor gebeden? Nee, eigenlijk niet. Ik zei, nou, dan begin er maar eens mee. Ik kwam een leven later terug en ik heb al met 3 mensen mogen getuigen. Maar je moet er ook natuurlijk wel voor openstaan. Dan moet je er wel voor gebruiken. Als je daarvoor openstaat, je gaat het vragen dat je de gelegenheden krijgt en dat je mensen mag ontmoeten tegen wie je wat kwijt kan. Komt vanzelf. En zoals hier ook, je moet gewoon doen wat de Heer op je weg brengt. Dat zegt de Heer Jezus ook, ja. Dat is in verband met die tekst waar ik het over had van... doe alles wat ze je hebben opgedragen. Ja, doe gewoon wat je hand vindt om te doen. Waarvan je weet, dat moet ik doen. Als de Heer tegen je zegt, dat moet je eigenlijk doen en je doet het niet... en dat is me ook wel eens overkomen... dan heb je daar zwaar gewetensvroeging over en dat hoort ook zo. Want de Heer Jezus, wat Paulus zegt ook... wie weet goed te doen en het niet doet, die is het tot zonde. Dus doe het op je afkomen van je weet, dit is wat de Heer van mij vraagt op dit moment. Ga geen smoesjes bedenken, dan heb je later spijt van. Maar ga niet zitten verzinnen van, wat zijn dat nou wel de werken die God van de... Dat weet hij wel. Doe wat op je afkomt. Ja, die andere vraag, Jan, zullen we die straks eventjes apart doen. Dat gaat over het boek De Negende Koning. Huidige en vroegere koning een diadeem droeg. Hebben ze dat uit de Bijbel? Nee, dat hebben ze niet uit de Bijbel. Dat deden de Romeinse keizers toch ook al, de Griekse koningen. Maar goed, daar hebben we het een andere keer wel eens over. Ik had nog een vraag over Exodus 19. En, dus ik heb even de Bijbel van mijn vrouw geleend. Want ik had het Nieuwe Testament bij me. En er staat in hoofdstuk 19, vers 5 en 6, daar zegt God via Mozes: nu dan, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn. Want de ganse aarde behoort mij en gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Is hier nou aangegeven als de vraag eigenlijk hoe je tot dat volk kunt toetreden? Nee, dat is niet zozeer het punt. Het punt is hier eigenlijk weer hetzelfde punt van verkiezing en verantwoordelijkheid. God had gezegd, ik heb jullie uitverkoren. Jullie zijn mijn volk. Ik heb jullie uitverkoren om mijn eigendom te zijn. Eigenlijk staat dat al, als ik me niet vergis. Nou goed, dat zijn eigenlijk deze versen. Als je nou een goddeloze Jood bent, leider van een of andere maffia of wat dan ook in New York, je hoort tot het uitverkoren volk. Maar daar is altijd een verantwoordelijkheid aan verbonden. Je weet allemaal, heb je ooit aan het Tefka gezien, Fiddler on the Roof, met Tevje, die op een bepaald moment tegen de Heerde God zegt, kunt u nou niet vandaag eens een ander volk uitverkiezen? Het geeft zoveel verplichtingen, zoveel verantwoordelijkheid. Het is helemaal niet makkelijk, hoor. Er wordt ook veel van je verwacht. Dat hoort er ook bij. Je bent het uitverkoren volk, maar dat schept tegelijkertijd ook verplichtingen. En die verplichtingen zijn dat je wandelt in mijn geboden. Daar gaat het weer over. Aandachtig naar mij luistert, mijn verbond bewaart. Dan zullen jullie het zijn. Jullie zijn uitverkoren en daarom moeten jullie dit en dat doen. Maar als jullie dit en dat doen, dan zijn jullie mijn uitverkoren volk. Je kunt het zien vanuit Gods verkiezende genade. Maar die scheppen wel verplichtingen. Je kunt het ook omgekeerd zien. Als je echt een uitverkoren Israëliet wil zijn, zijn dit wel de dingen. Dan moet je ook wel dicht bij de Heer blijven. Waarvoor heeft het anders zin dat hij een volk uitverkiest? Even bij over die uitverkiezing. Je weet maar niet of het een andere avond nog aan de orde komt, terwijl het toch heel belangrijk is. Die uitverkiezing van Israël moet je niet verwachten met wat we in het Nieuwe Testament uitverkiezing noemen. Uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Dat is totaal iets anders. Israëls uitverkiezing is een uitverkiezing om een bijzonder volk te zijn hier op aarde. Daar zijn ook bijzondere zegeningen aan verbonden, maar die zijn er uiteindelijk alleen maar voor diegenen in Israël die ook werkelijk in de weg van de Heere wandelen, met een vernieuwd hart en door de kracht van de geest. Die uitverkiezing van Israël, straks in de preek kwam dat eigenlijk ook al aan de orde, die breng je eigenlijk geen stap dichter bij de behoudenis, bij het heil, dat wou ik zeggen. Want daar moet dan wel bekering en vernieuwing op volgen, anders heeft het geen zin. Je hebt een bepaalde bijzondere positie hier op aarde. Maar dat is helemaal niet altijd een lolletje. Dat schept namelijk enorme verplichtingen. En je ziet dat heel duidelijk in Romeinen 11, waar Paulus zegt, een onderscheid maakt. Hij zegt, er zijn er in Israël die zijn uitverkoren en er zijn in Israël die niet uitverkoren zijn. En dan heeft hij het over die nieuwtestamentische uitverkiezing. Je kunt lid zijn van een uitverkoren volk en wel degelijk verloren gaan. Zoals dat met veel Joden helaas het geval is, die goddeloos hun weg gaan. Maar onder die uitverkorenen zijn de uitverkorenen. Dat is de uitverkiezing van Efeze 3. Namelijk uitverkoren van voor de grondlegging der wereld om deel te hebben in het eeuwige heil in Christus. En dat onderscheid moet je dus maken. Maar als je wil weten, leven in de geest van de uitverkiezing, als Israël, als volk Israël, dan moet je ook met de Heer wandelen. Dat hoort erbij. Als je een uitverkoren volk bent, dan hoort dat erbij. In hoofdstuk 20, een hoofdstuk verder, is het accent net een tikkeltje anders. En dat weet iedereen die trouw naar een traditionele kerk gaat, waar dan de 10 geboden worden voorgelezen. Worden die bij jullie nog voorgelezen? Gelukkig, ik ben helemaal gerustgesteld. En die beginnen natuurlijk heel anders. Ik kan het niet zo goed uit mijn hoofd als iemand die dat elke zondag hoort. Maar het begint met dit. En dat is het eerste gebod volgens de Joodse telling. Want de Joden zegt, het zijn eigenlijk niet geboden, het zijn 10 woorden. Die brood, dat is zoals zij, en zo noemt het Nieuwe Testament, het boek Deuteronomium ze ook. Die noemt het niet 10 geboden, die noemt het de 10 woorden. 10 uitspraken van God. En nummer 1 is dan niet, zult u geen gesneden beeld hebben, geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Nee, uitspraak 1 is, ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. God begint met zich te presenteren als de verlossende God. En dat levert een leuk theologisch probleempje op. Wie wil onmiddellijk antwoord geven zonder na te denken? Is de wet voor goddelozen of voor rechtvaardigen? Ja, jullie denken na, dat is gemeen. Meteen antwoord geven. Ja, dat zei zij ook al, maar dat is te makkelijk, hè? Ja. Paulus zegt het heel duidelijk aan Timotheus. De wet is niet voor de goddelozen. Oh, sorry, Paulus zegt het omgekeerd. Paulus zegt de wet is niet voor de rechtvaardigen, maar voor de goddelozen. En het grappige is, in de Heidelbergse catechismus wordt het de wet 2 keer behandeld. En dat geeft het mooi weer. Helemaal het begin als datgene waaruit je je ellende kent. Want God zegt, gij zult niet. En je ontdekt, hé, jongens, maar dit is wat ik constant wil. Net als Paulus zegt in Romeinen 7. Dat is nou wat hij bedoelt met de wet is voor de goddelozen. Die wet houdt hem een spiegel voor en dan zegt hij, oh jongens, daar voldoe ik totaal niet aan. Maar helemaal aan het einde van de Heidelberger komt het nog een keer voor. En dan zijn het richtlijnen voor de gelovigen. En dat is de dubbele functie, dat noemen we de dubbele functie van de wet. Dus het was een hele gemene vraag aan jullie om dat zo voor te leggen. Want het was inderdaad natuurlijk iets van beide. En dat is... Het mooie, dat in Exodus 20 het in de tweede betekenis is. Dus ik weet niet precies waarom het voorgelezen wordt zondagsmorgens. Je zou kunnen zeggen voor dat beide effecten, goddelozen kunnen zich daarin spiegelen. En de gelovigen die worden weer in herinnering gebracht wat er van hen verwacht wordt. Dat is ook wel zo. Maar het mooie is juist dat eerste vers. Waar God zegt, jullie zijn mijn volk. Ik heb jullie uitgered. Ik heb jullie... tot mijn volk gemaakt, verlost uit Egypte. En nou, dit zijn de regels. Precies als met die doop van Matthäus 5:28. Je doopt ze tot discipelen van de Heer Jezus en vervolgens vertel je wat ze moeten doen. Ik heb jullie uit Egypte geleid. Daar mag je dankbaar voor zijn. Je bent geen slaaf meer, je bent vrij. Maar dit zijn wel de spelregels waar we ons gezamenlijk aan gaan houden. Dat hebben we de vorige keer gehad over het verbond. We hebben een verbond gesloten. Ik doe mijn belofte, maar jullie moeten hier verplichtingen volbrengen. Maar dit is dus de tweede betekenis van de wet, die aan het eind van de Heidelbergse voorkomt. Maar het eerste wordt op andere punten ook weer benadrukt. En dat is wat Paulus tegenover Timotheus doet. Het mooie woord trouwens, vraagsteller, dat woord eigendom. Jullie zullen mij tot eigendom zijn. Segula in het Hebreeuws. Dat betekent een bijzondere schat. Jullie zijn my treasure, dat zegt de Engelse vertaling ook. Eigendom is een beetje slap in mijn huis, ook mijn eigendom, maar dat is toch niet mijn schat. Maar zij is wel mijn schat, maar zij is weer niet mijn eigendom. Dus het is moeilijk aan elkaar te houden. Maar dit is je eigendom, maar het is tegelijkertijd je schat, je kostbare schatkamer. Dat is een heel bijzonder woord, want met eigendom is een beetje slap vertaald. Maar jullie, ik verkies jullie tot mijn eigendom, maar als jij ook nog leeft zoals ik het graag wil, dan ben je het ook in de praktijk, mijn schat. Goed, we gaan over tot de mondelinge vragen. Zullen we Greus de eerste geven? Het is een dame op een slotverrekening.
Wat mij altijd weer verbaast. Nu komen er, ik weet niet wat voor excuses en 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Had het Joodse volk door hun gedrag zo'n slechte naam voor de Tweede Wereldoorlog en tijdens de Tweede Wereldoorlog en nog vele jaren daarna van, nou laat ze me zitten, want het is toch niks met de Joden? Komen we nu tot andere gedachten als protestanten, gereformeerden of
kerkmensen,
kan mij het schelen hoe
ik
het zeggen
wil?
Wat is dit toch?
Ja, dat is een moeilijke vraag. Nee. Kijk, in eerste plaats, die oorlog zelf heeft ons de ogen geopend. Er is een prachtige roman van een steenrijke Duitse Jood, die als stelling heeft... Of je Jood bent, dat betekent helemaal niks. De Bijbel zegt wel dat wij een bijzonder volk zijn. Alsjeblieft niet. We zijn net als die anderen. Totdat de oorlog uitbreekt. En dan merkt hij dat hij wel bijzonder is, apart is, anders is, vergruisd is en uitgestoten wordt. Net als Haman zei, het volk is niks, het is een totaal ander volk. Dat moet je eigenlijk in je rijk niet willen hebben, zo. Dat is een stelletje apartelingen. Maar je had voor de oorlog een enorme drang, vooral in Duitsland, Oostenrijk, om het te assimileren. Heel veel hebben zich toen laten dopen, dat betekende verder helemaal niks, ze veranderden helemaal niet van opvattingen. Ik denk maar iemand als de grote componist Gustav Mahler, die me wist, ik kon alleen maar carrière maken als ik me laat dopen. En dat hebben zoveel gedaan. Een andere componist, Arnold Schoenberg, ook een Jood, die had zich ook laten dopen, die heeft dat later weer dan zware ongedaan willen maken. En is toen weer teruggekeerd door de Joden, omdat hij als verraad beschouwde. Maar dat was heel sterk. Naar de mens gesproken, zou je kunnen zeggen, zonder de Holocaust waren de Joden misschien al lang ondergegaan onder de volken. Dat is natuurlijk niet om de Holocaust goed te praten. Maar ze hebben daardoor, zichzelf zijn ze tot bewustzijn gekomen van hun nationaliteit. Waarbij ze wel vaak God verloren, helaas, het geloof, doordat ze zo teleurgesteld waren in God. Maar wel in hun identiteit, maar bij de christenen ook. Het is nog niet lang na de Tweede Wereldoorlog dat de Joden een uitnodiging doen aan christenen om met hen te praten. Want ze voelden die christenen stonden achter ons tijdens de oorlog. En omgekeerd ook de christenen zeiden, dan moeten we toch eens de Joden beter leren kennen. Ze hadden eeuwenlang volstrekt langs elkaar heen geleefd eigenlijk. Terwijl de Joden hun uiterste best deden om zoveel mogelijk als die christenen te zijn en soms zichzelf lieten dopen. En dan ontstaat er een hele nieuwe relatie eigenlijk. De Joden worden zich meer bewust van zichzelf, maar ze beginnen ook geïnteresseerd te raken in de christenen en omgekeerd. Dus die laatste 75 jaar is er heel veel gebeurd op dat terrein. Terwijl voor die tijd, met name heel veel Kuiperianen hebben in de oorlog verschrikkelijk hun best gedaan om Joden op te vangen. Terwijl ze zo vervangingstheologisch waren als ik weet niet wat. Dus Abraham Kuiper zei ook, elke Jood moet zich tot bekering komen en zich vervolgens aansluiten bij de gereformeerde kerk. Dat was heel simpel, daar kwam hij ook rond vooruit. Dat zal geen enkele gereformeerde theoloog meer zeggen, tenminste dat hoop ik niet. Nou, dus er is heel wat veranderd. Dus er waren sommigen toch eigenlijk ook wel boos waren nog steeds op de Joden, omdat ze die Jezus hadden gekruist. Dat wordt dan nog steeds alle Joden aangerekend. Anderen moesten er helemaal niks van hebben. Maar wat ze gemeenschappelijk hadden, was diezelfde vervangingstheologie. Er is toch uiteindelijk alleen maar hoop voor ze als ze tot geloof komen en gereformeerd worden. Dat kunnen we ons haast niet meer realiseren, want er is hier niemand die de tijd voor de oorlog heeft meegemaakt. Zeker niet bewust. Hoe ongelooflijk veel er veranderd is. Dus nogmaals, je mag nooit zeggen dat de Holocaust dus een goede zaak was omdat hij dat bewerkt heeft. Maar intussen heeft hij dat wel bewerkt. Het herstel van de Joodse identiteit, maar ook de belangstelling voor elkaar. Gevolg is wel dat rabbijn Lodi van de Kamp zei, vroeger werden we doodgeknuppeld en nu worden we doodgeknuffeld. Oké, dat is dan het gevaar aan de andere kant. Maar in ieder geval praten we met elkaar. Of we veel van elkaar begrijpen, weet ik nog steeds niet. Maar het is in ieder geval iets.
U neemt afstand van die vervangingstheologie, terecht. Maar u denkt toch ook niet in de twee wegen leren. Nou, we hebben het niet over de brede en smalle weg, maar de twee wegen leren. Wij met Christus en de Joden zou zonder Christus
niet hem. Precies, maar dat laatste is dus inderdaad verwerpelijk. Er is geen mens die uiteindelijk sinds in de laatste 2000 jaar behouden kan worden buiten Christus. Geen enkel mens. Ook als een heiden op een of andere manier toch, als ik Romeinen 1 goed begrijp, zich verootmoedigt voor God en probeert te leven zoals de schepper het bedoeld heeft, zonder dat hij iets van het evangelie weet, dan zal die... Dat is een theoretisch geval, maar als hij behouden wordt, zal het zijn op grond van het werk van Christus en door de Heilige Geest. Dus sindsdien is er geen andere weg meer. Maar de volgende keer gaan we het, als we het over Israël en de kerk hebben, gaan we het uitvoeriger hebben over de vervangingstheologie. Dan komt dat wel. Dat was ook vast jouw vraag niet.
Ik haakte er even op in, mijn vraag was nog anders.
Ja, vertel op.
Het gaat eigenlijk een beetje over het pastorale gesprek. Ik ben zelf ouderling en ik ga op huisbezoek. Nou, dan moet je natuurlijk een luisterhouding aannemen, heel voorzichtig zijn. Ga vooral geen discussie aan met de mensen, want voor je het weet kwets je ze en heb je geen goed huisbezoek gedaan. En nou luister ik naar een paar pastorale gesprekken. De Heer Jezus begint met Nicodemus, toch een waardig man. En hij laat binnen de korte keren niets van een mail van zijn waardigheid. Als ik zou beginnen, dan geloof ik dat erg akelig werd. En de tweede, zit hij zo fijn te praten met die Samaritaanse vrouw over waar moet je aan bidden. En dan zegt hij ineens, ga je man eens halen. Dan prikt hij er precies in die kwetsbare plek. Zou je zeggen, moet dat nou? En de Heer Jezus doet het toch. Ja, was nou mijn vraag, was nou het goede pastorale gesprek?
Het goede pastorale gesprek is dat je volkomen die ander doorziet. Het bestaat dus niet. Dus troost je, het goede pastorale gesprek bestaat niet. Maar ten eerste, Nicodemus was niet lid van de gemeente van de Heer Jezus. Hè? Hij kwam dus niet op ouderlingbezoek. Hij kwam trouwens op bezoek. Ten tweede, het was een evangelistische situatie. Nou weet ik wel, in de hervormde kerk denk je daarin zeer, zeer breed. Want het gans, je bent nog geen aanhanger van de gedoopte natie. Maar je kunt daar dus inderdaad wel allerlei volk tegenkomen. En dus daarom kan het gesprek wel eens evangelistisch zijn. Maar het normale pastorale gesprek is dat je beide behoort tot de heilige vergadering der ware christgelovigen. En dat is een totaal ander uitgangspunt dan bij Nicodemus. Bij Nicodemus zag de Heer Jezus heus wel dat die man goed wilde. Anders was hij niet gekomen en dan was hij ook niet een discipel geworden. Maar soms kan de effectiefste methode zijn dat je eventjes meteen doorstoot naar de kern van de zaak. Maar dat kon hij volmaakt omdat hij de harten kende. U bent de kenner van de harten, zeggen ze tegen hem in Handelingen 1. En zo was het bij die Samaritaanse vrouw ook. Hij zag dat ze graag wilde. Maar dan moest wel de zaak waar het om draaide. En dan, als ik iemand vreemd tegenkom, zeg ik niet roep uw man en kom hier, omdat ik weet dat geen man meer heeft. Maar dat wist hij wel. Dat is het goede gesprek, omdat hij volkomen door mensen heen keek. Ik vind ook persoonlijk, dat is ook een moderne uitspraak, dat zou je vroeger nooit zo gezegd hebben. Ik vind ook dat een ouderling, ik ben zelf ook 17 jaar, alleen heette dat bij ons oudste, geweest. Maar dat een goede oudste of ouderling niet alleen zijn theologie op rijt moet hebben. Hij moet een groot psychologisch inzicht hebben. Hij moet mensen kunnen omgaan. Hij moet kunnen, dat zei je zelf al, hij moet kunnen luisteren. En dat luisteren, dat betekent dat je probeert door te krijgen, wat is er met die persoon aan de hand? En wij zijn niet alleen volmaakt, want wij zijn geen kennis van de harten. Maar het maakt zoveel verschil voor het soort antwoord. Iemand had eens een keer op een muur geschreven, Jezus is het antwoord. En iemand had eronder geschreven, maar wat is de vraag? De domste manier is dat je voor iedereen hetzelfde antwoord hebt. Het gaat om Jezus en luister wat iemand zegt. Wat is zijn probleem? En elk mens heeft andere problemen. Soms gebruiken we dezelfde woorden, zijn toch andere problemen. Ga daarop in en kom nooit met shibboleths of met standaard antwoorden. Dus het is heel belangrijk. Je moet dus ook wel, ik weet niet over jou dat is, maar dat geeft helemaal, ik zeg het gewoon in het algemeen. Je moet ook een beetje psychologisch inzicht. En mijn vrouw is daar veel beter in dan ik dat kan. Ik ben leraar, dat durf ik rustig te zeggen. Die staat onderaan op het rijtje. Maar zij is pastor. Niet in de zin van dominee, maar wel van iemand met pastoraal inzicht. Zij staat een trapje hoger dus in die lijst van even Sophia dan ik zelf. En dat moet je hebben, dan geef je ook geen standaard antwoorden. Soms is, dat is mijn vrouw ook wel eens overkomen, soms zegt iemand, wat heerlijk dat je zo goed naar me geluisterd hebt. Of, wat heb je me fantastisch geholpen, terwijl je niet anders doet dan alleen maar luisteren. Het feit dat iemand een luisterend oor heeft voor jouw problemen is voor sommigen al zo ontzettend belangrijk. Daarom was ik blij dat je begon met dat goed kunnen luisteren. Een leraar heeft dat niet nodig, die praat maar, die legt uit en die verklaart. Maar de pastor die begint met luisteren. Nou was daar ook een meneer met een vraag. Ik heb een tegenvraag. Ik zei ook een keer tegen een andere rabbi. Het antisemitisme is een bewijs van het bestaan van God. Hij snapte het meteen. En zo te zien u ook. Dat is natuurlijk een hele ronde, rare uitspraak. Dit was nog maar het begin. Dit was nog maar het begin van het antwoord. Wat ik daarmee bedoel natuurlijk, dat snapte die rabbijn meteen. Antisemitisme is een geheimzinnige macht. Hoe komt het dat in de Verenigde Naties, dat heb ik van de week bij Christen voor Israël over gesproken, wat sommigen van jullie op het scherm gezien hebben. Hoe komt dat daar nog nooit Of was het daar niet? Nou ja. China nog nooit berispt is vanwege zijn mensenrechten door de Verenigde Naties. Hoe komt dat de Palestijnen nog nooit berispt zijn? En dat geldt voor een heel land. Hoe komt dat Israël elk jaar een paar keer berispt wordt? Wat is dit voor raars? Hoe komt dat de Verenigde Naties voordat niet meer de term Tempelberg gebruikt, maar alleen maar de term Haram al-Sharif, de moslimterm? Wat is dat voor geks? Nou, daar had ik het wel over op die lezing met de livestream. Nee, maar ik moet even mijn antwoord afmaken. Dan brengt u me van mijn apropos. Daar zitten geestelijke machten achter. Het antisemitisme, daar zit een geheimzinnige, zwarte, onzichtbare macht achter. En indirect betekent dat dat er nog een andere macht moet zijn. Anders was de wereld al lang naar de knoppen gegaan. Als dus die zwarte machten bestaan, dan moet er ook die lichte macht zijn. Vandaar dat ik die wonderlijke uitspraak deed. Dat vind ik zelf tenminste wel een wonderlijke uitspraak. Het antisemitisme is een bewijs van het bestaan van God. Want waar God is, daar is in deze boze wereld ook die grote tegenmacht. En de Verenigde Naties, daar zit hij achter. Nou mag u weer. Tuurlijk, ik geef alle argumenten. Nee, dat is keine Liebe.
Is de tekst vanuit de mens gezien zijn bloed komen over ons en onze kinderen? Niet als legitimatie van antisemitisme, maar wel van het verhaal gesproken over Gods kant en onze kant. Toch iets van die lichtkant, hè? Het licht tegenover duisternis, wat we zo even zei. Dat het inderdaad.
Ja, maar kijk, er zijn een paar kanttekeningen mee te maken. Dat is een heel belangrijke vraag, hoor. Dus ik ga er serieus op in. De eerste kanttekening is, wat bedoelen ze er eigenlijk mee? Misschien heeft God er wel een andere zin aan gegeven. Want uiteindelijk kan Israël alleen maar gered worden als het bloed van Christus overheen komt. Dat hebben ze zelf niet zo bedoeld, maar dat Caiaphas ook. Die zei het beter dat één mens sterft voor het volk dan het hele volk omkomt. Soms zeggen ze dingen waarvan ze de draagwijdte niet hebben begrepen. Dat is één. Ten tweede, we lezen in de wet van Mozes dat als een vrouw een vervloeking uitspreekt en haar man die kapt dat meteen af, dan geldt die niet. Maar als haar man het laat staan, dan zit ze eraan vast. Toen hadden mannen nog zulke gezag over hun vrouwen dat ze dat konden doen. Dus de vraag is ook, heeft God niet geaccepteerd dat zijn vrouw dat zei, Israël? Of heeft hij het onmiddellijk afgekapt in de geest? Met andere woorden, hij heeft niet gehandeld naar dat wat ze zelf over zichzelf afriep. Ten derde, en dat is het laatste punt, het is heel dwaas als je dat alle Joden aanrekent. Zoals Paulus in Handelingen 13, geloof ik, in het Pisidische Antiochië maakt een onderscheid tussen hen daar in Jeruzalem die dat gedaan hebben. Er is geen sprake van dat je dat alle Joden kan aanrekenen. In Ezechiël 18, de ziel die zondert, die zal sterven. En jij bent niet verantwoordelijk voor de zonde van je zonen, als ze volwassen zijn. En je bent niet verantwoordelijk voor de zonde van je vader. Je staat zelf persoonlijk verantwoordelijk tegenover God. Dus je kunt het helemaal niet alle Joden aanrekenen. Dat is al verschrikkelijke dwaasheid.
Ik denk dat volgens mij hen niet aanrekenen. Maar
het kan zijn dat God hen dat ook niet aanrekent.
Ik ben onschuldig aan zijn bloed. En de Israëlieten, aangejaagd door hun rijksgieden. Natuurlijk de mensen die op dat moment in Jeruzalem waren, zeggen zijn bloed komen over ons en onze kinderen.
Ja, maar ik zei al, dat kun je op verschillende manieren uitleggen. Ook op een manier die zij zelf misschien niet bedoeld hebben. Er zit dus misschien een diepere geestelijke zin achter dan wat ze zelf bedoeld hebben. Je moet dus die uitspraak eerst tot je laten doordringen. Wat kan dat nou betekenen? Ik noemde u twee voorbeelden waar het wat anders betekent dan dat het betekent wij dragen de volle gevolgen van wat we hier doen. Dat zou kunnen. Want het heeft ook te maken met het feit dat 40 jaar later Jeruzalem is verwoest. Dus, maar er zitten ook andere betekenissen in. Dat maakt die uitspraak zo opmerkelijk. Andere uitspraken waarbij God hen het niet aanrekent. Of waarbij uiteindelijk dat woord in het positieve wordt omgedraaid, doordat het bloed van Christus ook voor hen een verzoening zal brengen.
Maar het suggestie is wel legitiem?
Legitiem? Het is zelfs absolute bittere noodzaak. De Bijbel moet uitgelegd worden. Het is. Nog even, ik kom bij jou terug. We gaan niet naar huis voordat ik die vraag ga. uitleggen kan, dat is wat ik in het begin ook zei, hè? Mensen met losse bijbelteksten werken. Ik ken bijbelkringen waar ze echt zo'n tekst lezen. Wat doet die tekst nou jou? En wat voel jij bij die tekst? Wat voor kleur zie je bij deze tekst? Dat heb ik ook al meegemaakt. De goede vragen zijn, in wat voor samenhang staat deze tekst? Maar maakt het eigenlijk deel van uit? Is dat eigenlijk wel een tekst die in eerste instantie voor mij bedoeld is? Voor wie is dit bedoeld? Wie spreekt hier? Tot wie en waarover? Dat heet uitleg, exegese. En het andere is buiksprekerij. Dan had je de Bijbel buikspreken. Dat is heel oneerbiedig. Jij bent weer.
Ik weet niet of het exegese is of buikspreken, maar zoals nou de Heer Jezus bidt tot zijn vader: Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen en ze hebben echt met spijkers geslagen. Zou je dan ook mogen zeggen dat dat gebed in een andere zin ook voor de Joden geldt als ze zeggen: zijn bloed komen over?
Ja, mooie aanvulling.
Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze zeggen.
Ja, hele mooie aanvulling. Dat is wat ik bedoelde met dat tweede, wat ik ontleende aan Leviticus, geloof ik. Dat als een vrouw een vervloeking uitspreekt en haar man laat die staan, dan zitten ze dan vast. Maar als die man dat verbreekt, dan is ze ervan ontdaan. Als God zegt, dat zeggen ze wel, maar ze weten niet wat ze zeggen. Ik heb het niet gehoord, bij wijze van spreken. Dat is, en Paulus zelf ook, hè? Paulus zegt, hij heeft zich zeer schuldig gemaakt aan de vervolging van de kerk, maar hij schrijft aan Timotheus, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, daarom heb ik verlossing gevonden. En daarom moeten wij heel voorzichtig zijn om bijvoorbeeld te beweren dat iemand zodanig bewust zonder dat er geen vergeving voor is. Dat is de moeilijkheid met die tekst van als je de Heilige Geest lastert, dan kun je niet behouden worden. Ja, maar in die tijd was het zo voor de hand liggend dat de Heilige Geest in die Jezus aan het werk was. Waar horen wij vandaag de Heilige Geest zo duidelijk spreken dat als je er tegenin gaat, dat je dan niet meer behouden kan worden. Ik heb wel eens naar mijn hoofd gekregen, oude Nederlands tegen tongentaal, want daar ben ik toch allemaal veel milder in, maar in die tijd was ik nog teugen. Hij is tegen tongentaal komt van God, dus God, oude Nederlands tegen God. Ja, dat zulke dingen, daar wist ik er nog wel meer van. Maar dat is dus ook weer, zo mag je er niet mee omgaan. Maar goed, ik wil even iemand anders horen dan die twee die zo net voor mijn neus zitten. Bijvoorbeeld, om maar iets te noemen, broeder George.
Nou, het over die rabbi, die God, was. En ik vond het een persoon. Maar hij bewees ook dat Jezus was een troep bij de vader.
Wat, ja?
Dus, ik snap het één God, maar we lezen dat Jezus zelf.
Nee, het staat niet bij dat het bij de vader was. Ja, het staat troetelkind bij God. Spreuken 8. En dan moet je goed begrijpen. Voedsteling, andere vertalen het weer, anders doet er niet toe. Het gaat daarover, waar gaat het in eerste instantie over? Wat is het onderwerp? Wie is dat troetelkind? Wij zeggen Jezus vanuit het Nieuwe Testament. Maar als je nou alleen Spreuken 8 had, wie is dat troetelkind dan?
Ik wel zelf.
Ja, dat is heel simpele vraag. Ik stel heel simpele vraag. De wijsheid. Het gaat over de wijsheid. God heeft alles door wijsheid gemaakt. En dan wordt over die wijsheid gesproken alsof het een persoon is. Dat noemen we de wijsheid wordt gepersonifieerd. Die wordt dus beschreven als een kind dat al bij God op schoot zat. God heeft door die wijsheid alle dingen gemaakt. Maar wijsheid is in het Nederlands een vrouwelijk woord. Maar gochma in het Hebreeuws, waar het woord gochem vandaan komt, is ook een vrouwelijk woord. Dus de Jood zou nooit aan Jezus of aan de Messias denken. Die ziet een vrouw voor zich. Er is een Joodse traditie die zegt, voordat de Torah op aarde kwam, zat zij als een kind, als een dochter bij God op schoot. Dat is zo mooi. De Torah is vrouwelijk. En die Torah is als het ware uit de hemel neergedaald op Sinaï. Dat vind je ook in verschillende apocryfe boeken. Het is een heel bijzondere gedachtegang. In het Oude Testament komt het, zoals wij het kennen, komt het niet zo direct voor. Maar die Torah is eeuwig. Die was bij God als een dochter. Zat daar op schoot. En toen heeft God die dochter, wat heel moeilijk voor hem was, want je dochter het huis uit te laten gaan, dat is voor vaders nog best lastig. Maar het moet ook wel gebeuren, toch? Maar hij laat die dochter naar de aarde gaan. En hij vertrouwt haar toe aan zijn volk Israël. Dus een Israëliet zal niet zo gauw op het idee komen dat daar over de Messias wordt gesproken. Hij zal meteen zeggen, dat gaat over een vrouw. Heb je dus, in tweede instantie zeggen wij, ja, maar die Torah is toch hetzelfde als de Logos in Johannes 1. In het begin was het woord, de Logos, en dat woord was bij God. En dan zeggen wij, kijk. Maar ik heb dat vaker in gesprekken met rabbijnen ook ontdekt, dat bepaalde uitleggingen die voor ons vanzelfsprekend zijn uit het Oude Testament, die dat voor ons zijn in het licht van het Nieuwe. Als ik bijvoorbeeld zeg, de moederbelofte, Genesis 3 vers 15, ik weet nog, ik zat in een kosher restaurant in Amsterdam, hevig te discussiëren met een Amerikaanse rabbi. En toen kwamen we, het zaad van de vrouw, het zaad van de slang. Ze, dat betekent toch alleen maar dat mensen altijd bang zullen zijn voor slangen. De rest van... En toen realiseerde ik me ineens, ja, dat hij dat zo niet ziet. Dat komt omdat het Nieuwe Testament niet heeft. En dat is hier ook zo. Maar een Jood kan dus nooit opmaken uit Spreuken 8 dat de Messias op de schoot bij de Heer de God staat. Wij weten dat door terug te lezen. En dan moet je nog de eerste betekenis laten staan. De Torah als een dochter bij God op schoot. Dat vind ik ook een prachtige gedachte. Het is de wijsheid. De wijsheid. Hoe lang is God al wijs? Eeuwig. Eeuwig was de Torah bij hem. Totdat hij haar naar deze aarde stuurde. Een dochter die uit huis gaat. Prachtig. Maar dat moet je pas heel derde, vierde instantie pas met de Messias verbinden. Dat weten we door het Nieuwe Testament. Leuke vragen zeg. Wie heeft er nog een leuke bijdrage? Heb ik een, hoe laat is het al? Oh, het is al 10 uur, zo wat. Wat zullen we zeggen? Ja, Jan kan ik geen vraag weigeren. Ja, nee, dat willen we niet, Jan. Oh jongens.
En toen zei ik, er zat heel veel routes, ook vijfentraatjes.
Ja.
En toen zei ik van, ja, hoe zit dat op Polen? Dat er zoveel verschillende uitleggingen zijn. Die hebben nog altijd dezelfde heilige geest.
Dus om 2:40 stelt hij nog zo'n omvangrijke vraag. De vraag luidt, je hebt wel eens een keer 6 uitleggers, die hebben alle 6 verschillende uitleg van een vers. Bij 6 sprekers aan 7 uitleggen lijkt me sterk, Jan, maar het is maar een woordspeling. Maar in de eerste plaats, er is een Joodse traditie. Je moet altijd zeggen, er is een Joodse traditie, want dat wil niet zeggen dat alle rabbijnen dat allemaal zo geloven en zouden zeggen. Er is een Joodse traditie dat de schrift zo rijk is dat er in elke schriftplaats 70 verdiepingen zitten. Dat betekent niet dat alle uitleggingen veel waard zijn, maar de gedachte is, het is ook maar een symbolisch getal, het is altijd veel rijker. Het is veel rijker. En ik hou daar dus van. Ik zal niet gewoon zeggen, dit is de enige ware uitleg. Ik ben altijd open om te zeggen, hé, ja, zo had ik het nog niet bekeken. Maar dat is ook mooi. Dat is ook mooi. Ik bedoel, het is nog niet zo idioot lang geleden dat ik ineens hoorde over die dochter die bij God op schoot zat in Spreuken 8. En dat de Torah is, dat het wat verrijkend is. Daarmee gooi ik die andere uitleg niet overboord. Dat het uiteindelijk ook de Logos is, Christus. Want ik zie ook weer de verbinding tussen Christus als de eeuwige Torah. Maar, dus die 6 hoeven elkaar niet altijd radicaal tegen te spreken. Soms is dat wel, dat heeft ook vaak te maken met de manier waarop je het Hebreeuws leest of het Grieks leest. Daar kun je ook wel weer verschillende meningen over hebben. Dus soms is het wel zo. Maar ik heb nog nooit meegemaakt, zelfs toen niet op die conferentie in Dalfsen, dat dat zou leiden tot radicaal andere theologieën. Het heeft nooit... Als dat zo zou zijn, dan zou het wel een droevige affaire zijn.
Het is inderdaad, denk ik ook zo, als je die 6 zou optellen bij elkaar, bij wijze van spreken, zelf uit, dan kom je misschien streep eronder en dan je telt bij elkaar op, dan komt het toch wel bij de juiste uitleg uit.
Precies, zo radicaal verschillend zijn ze. Soms wel hoor. Ja. Soms is dat een kwestie dat het Hebreeuws of het Grieks 2 heel verschillende, ik kan zo gewoon niet aan een voorbeeld denken, maar dan heel verschillende benaderingen die het lijken tegengesteld te zijn. Nou, dus laten we dat gewoon naast elkaar staan. Zie je, je kunt het zus lezen, maar je kunt het ook zo lezen. Nou, maar het hangt ook een beetje dat is, van je denominatie af. Als je katholiek bent, kun je niet anders dan die tekst over Petrus en de rots. En op deze rots zal ik uit te leggen dat Petrus te kennen. Maar dat hebben gereformeerden ook hoor. Evangelisch hebben dat ook hoor. Baptisten hebben dat ook hoor.
Is het grote verschil tussen inspiratie waardoor de Bijbel geschreven is
Dat zou vreselijk zijn als de een en de ander als per andere uitleggingen zouden hebben. En het verlichting met de Heilige Geest, ja, die verschillende aspecten
had. Dat is waar. De inspiratie is volkomen, de verlichting is niet volkomen. Ja, die verlichting als zodanig wel, maar ons als ontvangers niet. Dat is waar. En daarom blijft het ook altijd zoeken en tasten. En daarom nogmaals ben ik zo benauwd voor die mensen die zeggen, wij houden ons helemaal alleen en uitsluiten dat de schrift. Omdat ik vrij gauw kan aantonen dat ze dat ook in alle opzichten niet doen, naar mijn bescheiden mening. Vrienden, we hebben weer heel wat overhoop gehaald vanavond.